Jorge. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Martin. Ik mag hier in dit pand wonen, zo'n 3 jaar nu, met veel plezier. En Jeanette en ik, mijn vrouw en ik, wij zijn met name verbonden aan de fulltime Bijbelschool. Wij leven met de studenten samen, de studenten vormen een leefgemeenschap. En Jeanette en ik leven met hen mee de hele dag. Dus van 's ochtends tot 's avonds zitten wij dat in de groep. Delen ons leven met hen. Wij mentoren de studenten. Dus dat is eigenlijk onze hoofdtaak die wij hier hebben. Daarnaast zijn we ook verbonden aan het Centrum voor Pastorale Counseling. In België en Nederland. Eén keer in de maand is er een cursus van het Centrum voor Pastorale Counseling. Ook in Amerongen. En leiden we mensen op tot Bijbelse counselors. En zo heel af en toe mag ik hier ook een les verzorgen. Dus met veel plezier. Dit jaar is er een behoorlijk blok pastoraat, zullen we jullie geven. Dat is vorige keer een beetje 2 weken geleden begonnen, hè, toen Dustin over verslaving heeft gesproken. Ook dat hoorde in dat blok pastoraat, maar omdat Dustin nu in Nederland was, hebben we gezegd, oké, dan is dat de eerste les. En eigenlijk is dit vandaag een beetje de inleiding op pastoraat en gaan we jullie wat meenemen in het pastoraat. Nu is dat best een spannend thema. Waarom is het een spannend thema? Omdat een aantal van jullie zullen zeggen, ja, pastoraat, mensen helpen. Zover ben ik nog helemaal niet. Ik ben nog in mijn eigen proces en mijn eigen dingen. Of onze gemeente, die staat er helemaal niet zo open voor om pastoraat te doen. Er kunnen allerlei redenen zijn waar je nu van denkt van ja, waarom zit ik hier? Nou, we proberen door de lessen heen ook te laten zien dat pastoraat alles te maken heeft met je eigen hart. Dus als we hierover praten met elkaar, dus herderlijke zorg, omzien naar elkaar, elkaar helpen, accountable zijn, dan heeft dat alles te maken ook met je eigen innerlijke proces met God. En probeer ik ook iedere keer, en dat zullen we de lessen door ook doen, dat heb je 2 weken geleden denk ik ook gemerkt, als het ging om verslaving, probeer het ook iedere keer weer naar je eigen hart te brengen. Wat betekent dit voor mijn eigen leven in mijn relatie tot God en in de relatie tot mijn naaste? Dus zo proberen we het toch ook heel praktisch te houden, zodat iedereen er ook wat aan heeft. En een ander zou denken van, nou, ik ben best wel een beetje bezig met pastoraat en met herderlijke zorg, met omzien naar anderen en iemand die wat moeite heeft geestelijk gezien. Ik ben hem al wat op weg aan het helpen. Nou, dan kun je het voor je eigen hart gebruiken en voor de mensen waar je mee optrekt. Goed, pastoraat, herderlijke zorg. Elkaar ondersteunen, elkaar adviseren, begeleiden. Wanneer begint dat in de Bijbel? Wanneer is God gaan begeleiden? Wanneer is God gaan counselen? Wanneer is God gaan adviseren? Nou, als ik zo'n vraag stel, jullie zien dat hier al een beetje. Dus ik kan de vraag nog niet openstellen, want dan weet je het antwoord al. Maar eigenlijk, wanneer is God met het hart begonnen van mensen en is God gaan adviseren, gaan bemoedigen, mensen gaan versterken, mensen gaan leiden. Als ik die vraag zou stellen, dan wordt eigenlijk altijd gezegd, ja, dat is na de zondeval. Toen had de mens het nodig. Maar we zullen zo zien dat God vanaf het eerste moment mensen aan het begeleiden is, mensen aan het coachen is. En dat is zo mooi om dat te zien en uiteindelijk daarin te ontdekken en uiteindelijk daarin ook te zien dat de mens een mens is die een raadgever nodig heeft. God als raadgever en mensen als raadgever. Zo zijn wij geschapen. We zijn geschapen om ons te laten leiden door God. We zijn geschapen om ons te laten leiden door mensen. Om zo een, ja, dat zou ik zo maar zeggen, een goed en gelukkig leven te hebben. Een goed en gelukkig leven. Dus het is goed om allereerst te zien hoe leidt God ons, God en ons hart. Dat is een beetje het thema van deze dag, deze morgen. En we gaan met elkaar lezen Genesis 2, dus het gedeelte voor de zondeval, Genesis 2 vers 15 tot en met 17. Misschien dat je nu zegt, je begint toch een beetje verkeerd, want je begint eigenlijk middenin het gedeelte van de schepping, of een beetje aan het einde van de schepping. Je had eerder moeten beginnen. Ik heb daar een reden voor om met Genesis 2 te beginnen en dan de stap naar Genesis 1 te maken, omdat Genesis 2 aangeeft wie wordt daar gecounseld, wie wordt daar met raad bijgestaan. In Genesis 2. Dit was een vraag trouwens. Ja, hier wordt alleen Adam. Hier wordt Adam krijgt advies van God. Ja? Dus daarom dat ik hier begin en Genesis 1, wie worden er dan gecounseld? Wie krijgen er dan raad? Ja, inderdaad. Niemand denkt dan van, ja, Adam en Eva. Dat is dan duidelijk. Ja? Dus daarom begin ik bij Genesis 2. Omdat hier Adam alleen eerst gecounseld, geadviseerd, ondersteund, begeleid wordt. Gecoacht wordt. Genesis 2 vanaf vers 15. De Heere God nam de mens, Adam, en zette hem in het hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Je zou voor onderhouden beschermen kunnen zeggen. En de Heere God gebood de mens van alle bomen van de hof, mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, hier zie je iets van Gods adviezen naar Adam toe. En je zou van die adviezen een aantal dingen kunnen zeggen, een aantal kenmerken. Hoe doet God Adam helpen, Adam adviseren? Nou, je kunt daar woorden aan geven als, nou, dat doet hij als gezaghebbende. Als gezaghebbende. God de gezaghebbende, de schepper van hemel en aarde, laat zien hoe Adam, waarom Adam in de hof is gezet en hoe hij de hof ook moet bewerken. Dus gezaghebbend. Het is duidelijk ook wat wel en niet moet. Maar aan de andere kant zie je ook dat God ruimte laat aan Adam. Het is niet zo dat er een enorme lijst komt, puntje voor puntje. De schoffel mag hier wel in, de hark moet daar naartoe en de grasmaaier die moet je hier gebruiken. Nou, zo zie je niet dat God precies puntje voor puntje alles aan Adam adviseert. Het is als het ware een bepaalde ruimte. Het is gezaghebbend, het is duidelijk, maar er is ook ruimte voor Adam om daarin te bewegen. Nou, dat is het eerste wat je zou kunnen zeggen van Gods raad naar mensen toe. Het is duidelijk, maar het geeft wel ruimte om zelf stappen te nemen. Nou, dan gaat hij door met advies geven vanaf vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Hier zien we dat God adviseert, God raad geeft en als het ware zegt, de man is nog niet af. Er moet een kameraad tegenover hem worden gevormd. En God adviseert Adam van, het is, je bent nog niet af, hij geeft raad, er komt nog iemand tegenover je. Iemand die jou helpt. Zonder vrouw is de man niet af. Nou, dan kunnen de vrouwen mee naar huis. Dus hier zie je dus dat God als het ware ook richting huwelijk, dat zullen we zo meteen nog een keer zien, en daar gaan we het zeker ook nog een keertje over hebben in dit blok. dat God als het ware raad geeft richting huwelijk en uiteindelijk ook in het huwelijk. Daar ga ik voor de rest nu niet over uitweiden, omdat dat nog een keertje komt. Goed, we hebben gezegd, God is een raadgever, God adviseert en het eerste wat hij hier heeft gedaan is Adam raadgeven. Maar we zien ook dat God Adam en Eva adviseert, counselt. Kijk maar met me mee in Genesis 1. Genesis 1. Vers 28 tot en met 30. 28 tot en met 30. En God, 1:28, en God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven en het was zo. Hier zien we dat God de twee kameraden, Adam en Eva, samen raad gaat geven, gaat counselen. Ze hebben samen een opdracht gekregen van God. En je ziet dat God in dat raadgeven persoonlijk betrokken is op de mens. Dat is ook in onze situatie zo. In onze situatie mogen we weten dat er een God is die persoonlijk betrokken is en persoonlijk raad wil geven, je wil adviseren in dit leven. Waarom? Waarom zou God hier nu dit doen? Het is hen tot zegen. Gods raad is tot zegen voor mensen. Daar ben je wel bij, daar vind je je wel bij. Dat is goed voor je. En het helpt de mens om het leven te leven. Waar we in het begin zeiden van in Genesis 2, God is duidelijk, God is betrokken, zien we hier ook dat God echt in relatie met man en vrouw, Adam en Eva, wil leven, dus zodat het hun goed gaat in hun leven. Dat is Gods raad. Nou, als laatste wat we zien aan Gods raad voor de zondeval is het gedeelte Genesis 2 vers 24. Het laatste gedeelte voor de zondeval, ook daar zien we dat God raad geeft en aan huwelijksvoorbereiding doet. Ook dat is raad die God geeft, zodat het, als je dit te harte neemt, dat het je wel gaat, dat het je tot zegen is in de rest van je leven. Vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, ook hier zien we dat God raad geeft, een pre-marriage course geeft als het ware, huwelijksvoorbereiding doet. Waarom? Omdat het Adam en Eva tot zegen zal zijn in het verdere van hun huwelijk. Nou, dus de mens, zo ben ik begonnen, de mens, wij zoals je hier zit, ik zoals ik hier sta, wij zijn gemaakt om raad te ontvangen, counseling te ontvangen, allereerst van God. En dat doet God niet om ons te pesten, maar dat doet God om ons kaders te geven, want binnen de kaders van zijn adviezen is het goed leven. Maar owee, als je buiten de kaders gaat vallen en je eigen weg gaat en niet onder de raad van God wil leven. Je zou kunnen zeggen, O wee, als je onder de paraplu van Gods raad, waar je goed schuilt, hè, God is je schuilplaats. Maar o wee, als je onder de schuilplaats vandaan gaat, onder de raad van God vandaan gaat, o wee, wat er dan kan gebeuren. Nou, dat is de situatie na de zondeval. In Genesis hoofdstuk 3. In Genesis hoofdstuk 3. Daar zien we een aantal kenmerken. Ik ga het gedeelte niet helemaal lezen, maar het loopt van Genesis 3 vers 8 tot en met Genesis 3 vers 24. Dat is eigenlijk het gedeelte waarin we toch zien dat God doorgaat met zijn rol, met zijn taak als raadgever. Ik ga daar een aantal stukjes van lezen, maar niet helemaal, want dat duurt gewoon even wat te lang. Ik ga lezen vers 9 tot en met 13, om te laten zien hoe God ondanks de zonde toch raad blijft geven aan Adam en Eva. Vers 9. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb u ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Nou, even tot zover. Wat is opmerkelijk aan Gods raad hier? Wat doet hij hier bij Adam en Eva de hele tijd? Drie keer.
Vragen stellen.
Ja, vragen stellen. Vragen stellen. Drie vragen stelt hij hier. Dus raad geven is niet alleen maar duidelijkheid. En zo zit het binnen bepaalde ruimte. Zoals God het doet in Genesis 1 en 2. Maar je ziet dat raad geven ook alles te maken heeft met vragen stellen. Want door vragen te stellen, wat gebeurt er dan? Dan gaat de ander zijn hart openen en moet hij, zij, zijn hart ook gaan delen. Nou, dat zien we hier gebeuren. Drie vragen. Vers 9, waar bent u? Vers 11, wie heeft u verteld dat u naakt bent? En vers 13, wat hebt u daar gedaan? Er staat een uitroepteken, maar je zou hem ook als vraag, wat hebt u daar gedaan? Drie vragen die God stelt als raadgever om duidelijk te krijgen, waar zit het probleem nu? Waar zit het probleem? Het tweede. God wijst hen op hun eigen verantwoordelijkheid. Vers 14. Dus we hebben eerst gezien vragen stellen, maar God wijst dan ook op hun eigen verantwoordelijkheid. Vers 14. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, omdat u dit gedaan hebt, het is uw verantwoordelijkheid, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Dus je ziet hier dat er ook een eigen verantwoordelijkheid is. Vers 17 zie je dat nog een keer. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. Omdat u geluisterd hebt. Dus een raadgever vraagt niet alleen, maar een raadgever legt ook de vinger bij de zere plek. Het is jouw verantwoordelijkheid. Jij hebt een wilsbesluit genomen. Jij hebt stappen genomen. Jij bent onder de schuilplaats weggegaan. Jij bent niet meer onder de zegen geweest, maar je bent onder die zegen weggekropen. En bent je eigen autonome weggegaan. De raadgever laat ook zien wat de consequenties zijn. Vers 16. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Een consequentie van het niet schuilen onder het gezag, onder de raad van God. Vers 17, en tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten en waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. En dus moet hij arbeiden en zal hij met moeite zijn eten ontvangen. Je ziet dus dat Gods raad na de zondeval ook duidelijk is. Hij wil in relatie met de mens nog steeds leven. Maar je ziet ook dat hij ons wijst op onze eigen verantwoordelijkheid. Dat hij vragen stelt. En dat hij uiteindelijk ook zegt van dit zijn wel de consequenties. Je ziet in het leven van meerdere mannen, vrouwen in de Bijbel dat zonde consequenties heeft. Bijvoorbeeld David. Zijn zonde met Bathseba heeft voor de rest van het leven, van zijn leven en in het, de geslachten van David, heeft het wel consequenties. Nou, dat is de taak van God als raadgever. Maar dat is een beetje negatief geduid. Doordat je een wilsbesluit hebt genomen om die weg te gaan, zal God je daar ook in laten leiden. Maar aan de andere kant zien we in Genesis 3 ook dat na de zondeval God hoop geeft. Altijd. Ik zal er zo meteen nog een tekst voor laten zien. God geeft in iedere situatie, ook na de zondeval, hoop. Nou, hoop moet je opschrijven. In je eigen leven, waar je doorheen gaat en waar je ook mee worstelt, God geeft hoop. Als je mensen tegenkomt in de moeite van het leven, of het strijden is met zonde, of door een diep verdriet gaat, God geeft altijd hoop. Nou, hier zien we dat God de raadgever hoop geeft. Vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Nou, dit gedeelte, vers 15 van hoofdstuk 3, wordt wel de moederbelofte genoemd. De eerste belofte dat uiteindelijk de Heer Jezus, de Messias, zal komen die de kop van de Satan zal vermorselen. En dat is gebeurd op het kruis. Daar is de kop van de Satan vermorseld. Daar is zijn macht teniet gedaan. Dus dat is hoop. Dat is hoop die God geeft. Vers 19. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Ach, gelukkig. Hoewel er een vloek is, hoewel hij de consequenties, Adam de consequenties moet dragen, is er brood, is er eten. Vers 20. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En de Heer God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huid en kleedde hen daarmee. Er is zegen in de zin van kleding en Adam en Eva blijven als man en vrouw aan elkaar verbonden. Er is hoop. Ik zei al, ik zal nog een tekst noemen waarin je als het ware vanochtend ook bemoedigd mag worden. Voor je persoonlijk leven, maar ook waar je andere mensen mee mag bemoedigen. Wij krijgen veel mensen in onze praktijk, mensen die van buiten komen, maar ook studenten. Wij krijgen best wel regelmatig, hebben wij gesprekken met mensen. En mensen komen soms uit situaties of komen in situaties bij ons dat je eigenlijk denkt, waar zij van denken, er is geen hoop meer. Het is één grote puinhoop in mijn leven door eigen keuzes, door verslavingspatronen, wat dan ook. Het is een puinhoop in mijn leven. Of er zijn zoveel verdrietige dingen in mijn leven gebeurd. Voor mij is er geen hoop meer. En soms denk ik ook wel dat ik verhalen hoor, dat ik inderdaad denk van, het is een opeenstapeling van moeite, van verdriet, van zorgen. Het houdt niet op. Nou, wat, wat, ons, als mensen die dan even langs zij komen, Jeanette en ik, wat we dan die mensen in ieder geval mogen meegeven, is 1 Korinthe 10 vers 13. Schrijf op, streep in je Bijbel als je die vrijmoedigheid hebt, 1 Korinthe 10 vers 13. En kijk maar eens met me mee wat daar staat. Dus eigenlijk helpt ons dat iedere keer in ons persoonlijk leven. Maar ook als we mensen helpen, is dit een tekst die ons, wat een fundament is waar we op kunnen bouwen. 1 Korinthe 10 vers 13. Daar staat, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Heerlijk om te mogen zeggen, maar God is trouw. God is trouw. Als je huwelijk niet goed gaat en mensen komen bij ons en mensen het gevoel hebben, dit gaat niet goed, dan mogen we ons met z'n vieren dan vasthouden. Maar God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzorgd wordt boven wat u aan kan. Maar hoewel mensen dat gevoel wel kunnen hebben hoor, dit is ons te veel. We kunnen dit niet aan. Ik gooi de handdoek in de ring. Dan zegt God door zijn woord, hij zal niet toelaten. En hier moet je deze belofte, daar moet je dan vast gaan houden. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij, God, zal met de verzoeking, er is altijd een oplossing. Want er is uitkomst in iedere situatie. Dat was bij Adam en Eva zo. En dat is in 2021 niet anders geworden. Sterker nog, je zou haast zeggen, Adam en Eva na de zondeval, wij zijn rijker dan Adam en Eva. Want wij hebben Christus. In die zin ben je rijker. En mag je op dit fundament dan staan. Hoop in alle omstandigheden van het bestaan. Goed. We gaan terug naar Genesis 1 tot en met 3. Want naast dat er goede counseling is en goede raad, is er ook een gedeelte waar we zien dat er slechte raad wordt gegeven. En daar loopt het ook helemaal mis. De raad van Satan. Satan geeft raad. Genesis 3 vers 1 tot en met 7. En ik heb dit uit een Engels boek gehaald. Satan geeft raad. De 5D's. Ik heb het maar zo gelaten om de Engelse termen te gebruiken. Omdat het, denk ik, helpt. Wat doet Satan nu in een raadgeving naar Adam en Eva toe? Zullen we het kort nog met elkaar lezen? Dan hebben we eventjes het helder. Vers 1, Genesis 3, de zondeval. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend. En zij merkte dat zij naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Nou, hier zien we hoe de Satan counselt en hoe hij ook de raad van God, dat hij vragen erbij gaat stellen. Wat Eva en later ook Adam als het ware op het verkeerde been brengt. Nou, wat doet Satan toen? Maar eigenlijk is zijn tactiek daardoor niet veranderd en doet hij dit nog steeds. Allereerst, hij geeft doubt. 3-1, doubt, twijfel, twijfel. 3-1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus het eerste wat hij doet is, hij gaat twijfel in het hart van Eva brengen. En gaat daarbij ook hoe God direct gesproken heeft tot Adam en Eva, direct ook uitleg heeft gegeven aan Adam en Eva, gaat hij hier daar vragen bij stellen. Er komt twijfel. Is de counseling, je zou het ook zo kunnen, is de counseling van God eigenlijk wel goed geweest? Is zijn raad wel in orde? Klopt zijn raad wel? Nou, dat is het eerste wat hij doet. Dat doet hij tot de dag van vandaag. Je kunt allerlei situaties bedenken waar wij in leven, ten aanzien van huwelijk, man, vrouw. Nou, je kunt allerlei thema's verzinnen. De rol van de vrouw, ook in de gemeente. Je kunt allerlei thema's verzinnen. Is dat eigenlijk wel zo? Heeft God dat eigenlijk wel zo bedoeld? Het is niet veranderd. Hoe de Satan werkt in harten van mensen. Nou, het tweede wat hij dan doet is distort, vervormen. Vervormen. Want hij maakt er iets heel anders van. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dat had God helemaal niet gezegd. En Eva gaat mee in die gedachte. En vervormt Gods woord ook dan, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Dat had God nooit gezegd in zijn raad, u mag het niet aanraken. Dus je ziet dus dat de vervorming die Satan geeft, ook het mensenhart gaat vervormen. Het derde wat er dan gebeurt, dat is devalue. 4 en 5, devalue. Dat betekent verminderen, devalueren. Ach, God heeft helemaal niet zo het beste met je voor. Hij laat als het ware iets achter voor jou, vers 4 en 5. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Hij vermindert als het ware de counseling van God, zet daar vraagtekens bij en God heeft helemaal niet het beste met je voor, ik heb het beste met jullie voor. Dan denial, ontkenning, het tegenovergestelde in het woord brengen. Dus God zegt dit, maar Satan doet precies het tegenovergestelde. Vers 4. U zult zeker niet sterven. Precies tegenovergesteld aan dat wat God heeft gezegd. En als laatste, distrust, wantrouwen. Dat zie je eigenlijk in de verse 1 tot en met 6 helemaal. De mens laat, de Satan laat de mens als het ware wantrouwen. Ze gaan God wantrouwen. Nou, en de ellende is compleet. De 5 D's waar de Satan gebruik van maakt, hoe hij de mens counselt en tegen de counseling van God ingaat. En dit is tot op de dag van vandaag, zijn tactiek. Zo werkt hij in jouw hart, in mijn hart, zo werkt hij ook door gemeente, in de gemeente. En gaan we als het ware van Gods raad af, van zijn woord af, en komt de mens uiteindelijk in het middelpunt te staan. En niet meer God en zijn raad. Goed. Nou, dat ten aanzien van God als raadgever, vanuit Genesis 1, 2 en 3 bezien. Dat is best een hele kluif al. En daarom, nou ja, die laat ik even zitten. En daarom het volgende. Zie jij God als je raadgever? Kun je een moment noemen waarin je Gods raad praktisch gezien hebt in je leven? Dus wij hebben het gehad over God als raadgever. Hij geeft raad, niet alleen in Genesis 1 tot en met 3, maar ook in onze dagen nog. Hoe zie jij dat nu terug in jouw leven? Daar gaan we 10 minuten over nadenken. We gaan groepjes maken van 4, 5 mensen. Je draait je naar elkaar toe. En deze 2 vragen ga je met elkaar beantwoorden. Ja? Dus we gaan het nu even praktisch maken. God als raadgever in jouw persoonlijk leven. Zo, goed. We gaan door. Wat is het doel van counselen? Wat is het doel van raadgeven? Wat is het doel van adviseren? Nou, een definitie. Het algemeen hoofddoel van pastorale counseling, van adviseren, van coaching, is het leven van een individu of van een groep mensen, een echtpaar, een gezin, de gemeente, te veranderen, en daar komt-ie, naar het beeld van Christus en tot eer van God. Deze verandering moet concreet zichtbaar worden in het bereiken van allerlei subdoelen. Goede gezinsrelaties, gezonde levensdoelen, overwinnen van verslavingen enzovoort. Het symptoom of de bijproducten van deze verandering zijn innerlijke vrede en geluk. Het eerste, dit is belangrijk. Het allerbelangrijkste van iemand helpen, of het allerbelangrijkste van jezelf helpen is, ik zou graag zeggen, is hartsverandering. Het gaat om je hart. Ik zal daar later nog wat over zeggen, maar het gaat om hartsverandering. Hier moet wat gebeuren. Ja, zeg je, dat is gebeurd bij de wedergeboorte. Ja, dat klopt. Prijs de Heer, een nieuwe schepping. Maar je kunt niet zeggen dat na de wedergeboorte al die patronen vanuit het verleden opeens allemaal supergoed zijn en dat je daar niet mee te dealen hebt. Sterker nog, vaak wat je ziet bij mensen die tot wedergeboorte, tot geloof zijn gekomen, zijn na 2, 3 dagen nog weer teleurgesteld. Omdat ze dachten van, nou ben ik helemaal veranderd, maar nou merk ik toch dat soort oude patronen nog best wel in mijn leven spelen, dat ik daarmee te dealen heb. Dus het wandelen met de Heer, raad van de Heer, adviezen van de Heer, hebben alles te maken met je eigen hart. Dat moet veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Om te worden, om gelijk te worden aan Christus. Om te leven tot eer van God. Dat is het doel van je leven. En natuurlijk, als je dat gaat zien, er zit een probleem in mijn hart, ik moet mijn hart veranderen, dan ga je zien dat het huwelijk ook beter gaat. Als je gaat merken van het heeft te maken met mijn eigen hart, natuurlijk gaat dan dat verslavingspatroon zal steeds meer op de achtergrond gaan raken. Bij sommigen is dat in één keer, maar bij anderen zijn dat hele lange processen. Je gaat zien, ik heb een probleem met mijn eigen hart, maar ik wil tot eer van God leven en het gaat om Christus in mijn leven, dat angst omgebogen gaan worden naar moed. Bezorgdheid wordt omgebogen in vertrouwen. Van een slecht zelfbeeld krijg je een beeld in Christus. Wie ben ik in Christus? En al die dingen, dat is wat we bedoelen met deze veranderingen moeten concreet zichtbaar worden in het bereik van allerlei subdoelen. Nou, die subdoelen heb ik net genoemd. Angst, huwelijk, verslaving, zelfbeeld. Nou, en als je zo gaat leven, als je dat gaat zien in je leven, dan komt er rust en vrede. Dat is dan uiteindelijk het bijproduct, of vrede en geluk. Maar dit kan je direct toepassen. Dus nogmaals, dit heeft niet alleen maar te maken met iemand helpen. Dit heeft het met je eigen hart te maken. Dus je, in die zin, het is ook Gods raad aan je eigen hart. Nou, nog even naar dat eerste stukje. Tot eer van God leven. Zijn daar Bijbelteksten voor te vinden? Die echt zeggen van, kijk, hier staat dat je tot eer van God moet leven in je leven. Dat is eigenlijk het hoogste doel van je bestaan. Dat is het hoogste doel van je bestaan. Waarom ben ik hier? Om tot eer van God te leven. Nou, ja, dat is, natuurlijk, anders zou ik het ook niet zeggen. Natuurlijk zijn daar Bijbelteksten voor te vinden. Zullen we eens kijken? 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. We hebben net vers 13 gehad. Nou, dat is een hele elementaire tekst. Maar vers 31, nou is makkelijk te onthouden, hè, 1-3 en 3-1, die zegt zoiets. Van, we zijn hier om tot eer van God te leven. Daar staat, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Dus gewoon de basisdingen in het leven, eten en drinken, doe je tot eer van God. Het is opmerkelijk dat wij als mensen heel vaak die dingen uit elkaar trekken. Ik merk dat heel sterk ook bij de fulltime bijbelschoolstudenten. Ik ga een jaar apart zetten, want dan kan ik tot eer van God leven. Maar gewoon aan een ziekenhuisbed of voor de klas of achter een bureau, dan kan ik niet tot eer van God leven. Dat is dualistisch denken. Zo heeft God het niet bedoeld. Dus sta je in de keuken, tot eer van God. Sta je aan een ziekenhuisbed, tot eer van God. Ben je aan het studeren, tot eer van God. Alles is tot eer van God. Eten, drinken en alles wat ik doe, doe ik tot eer van God. Dus hier vandaag zitten is tot eer van God. Maar straks weer in het gezin komen is ook tot eer van God. Ja? Oké, dat is één tekst. Je kunt er nog twee opschrijven. Colossenzen 3 vers 17. Colossenzen 3 vers 17. En Colossenzen 3 vers 23. Vers 23. Nu kun je in je persoonlijk leven, of nu kun je in de gemeente weten, mensen worstelen met problemen. Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Kijk eens met me mee in Galaten 6 vers 1. Galaten 6 vers 1. Galaten 6 vers 1. Dus we hebben nu gezien, tot eer van, we hebben een definitie gegeven. We hebben nog iets gezegd over tot eer van God leven. Maar hoe doe je dat nu bijvoorbeeld in de gemeente? Nou, hoofdstuk 6 vers 1 van Galaten helpt ons daar wel bij. Broeders, waar je voor dit woord in het Grieks ook zusters mag zeggen. Ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Nu gaat het mij even om dat woordje terechtbrengen. Zo iemand weer terechtbrengen. Ditzelfde Griekse woordje, hier staat het woordje katharsiso. katartizo. En datzelfde woordje vind je ook in Matteüs 4, vers 21. Matteüs 4, vers 21. Daar is hetzelfde Griekse woordje, wordt hier gebruikt. Matteüs 4, vers 21. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus. Terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en hij, Jezus, riep hen. Welk woordje is hier katartizo? Herstellen, herstellen. Dus, als iemand worstelt, als iemand raad nodig heeft, dan wil je dat zo iemand weer herstelt. Als jij worstelt, als jij door moeilijke periodes gaat, als er veel in je leven is gebeurd, dan is Gods raad, je moet hersteld worden. Zoals netten hersteld worden, als een net kapot is en je gaat weer vissen, ja, dan gaan die vissen zo door de gaten heen. Dat heeft geen zin. Dus dat moet eerst hersteld worden. Zo wil God dat jij hersteld wordt. Dat je gerepareerd wordt. Je zou kunnen zeggen geschikt gemaakt wordt. In orde gemaakt wordt. Dat maakt jou uiteindelijk tot iemand die tot eer van God kan leven. Maak je dat mee? Iemand die hersteld is, kan groeien in zijn geloofsleven en zo wordt hij of zij meer gelijk aan het beeld van Christus, wordt hij of zij geholpen om tot eer van God te leven. Dat is dat terechtbrengen, zo iemand weer terechtbrengen, herstellen, in orde maken. Dus je zou kunnen zeggen, om het heel kort te maken, wat is pastoraat? Herstellen tot bruikbaarheid. Iemand komt bij je, functioneert in zijn gezin, functioneert in zijn huwelijk, functioneert in zijn gemeente, functioneert in zijn werksituatie, functioneert ten opzichte van God niet goed. En je diepste verlangen samen met deze man, deze vrouw is herstellen tot bruikbaarheid. Dat oude patronen, ongezonde patronen, gezonde patronen gaat worden. Zodat je een man kan zijn die God bedoeld heeft. Of een vrouw. Laatste voor de pauze. Er zijn drie soorten pastoraat. Je hebt basispastoraat. Pastorale gaven in de gemeente. En professioneel pastoraat. Het basispastoraat is eigenlijk omzien naar elkaar. Dat hoort waar thuis? In de gemeente met name. In de gemeente, dat is de eerste plek. Dus als je dus Galaten 6 vers 1, broeders, ook als iemand onverhoeds van enige overtreding komt, dan spreekt hij daarover in de gemeente. Ik snap wel dat ieder zijn eigen context heeft. En bij de een in de gemeente gaat dat makkelijker dan bij de ander. Bij de een zit dat toch wat meer bij de ouderlingen, hè, en de voorganger. Maar bij de andere is er al wel een pastoraal team bijvoorbeeld. Of, nou ja, dat zijn allerlei verschillende facetten. Maar ik geloof in eerste instantie dat samen basispastoraat, samen oplopen, is een taak voor iedereen. Dat is eigenlijk een beetje wat je ook doet in de bemoedigingsgroepjes, basispastoraat. Hoe is het met je geestelijk leven? Nou, wat is het nou mooi als je dat in de gemeente ook hebt, dat je broeders en zusters hebt waar je dit soort vragen ook aan kan stellen. Hoe is het met je geestelijk leven? Hoe gaat het in je huwelijk? Waar worstel je mee? Dat is Eigenlijk is de plek de gemeente waar basispastoraat, waar het omzien naar elkaar en waar mensen die hersteld moeten worden ook een plek kunnen krijgen in een groepje. Ja, samen optrekken. Dat is basispastoraat. Nu heb je ook pastorale gaven. Wat is een pastorale gave? Als je kijkt een beetje naar de gaven, wie heeft dan een beetje de pastorale gave in de gemeente? Hoe noem je dat ook wel? De herder. De herderlijke zorg in de gemeente. Nou, je hebt bepaalde mensen waar je echt van ziet in een gemeente. Ja, die hebben dat gewoon. Die hebben gewoon herderlijke zorg. Die dat omzien naar elkaar. En een stap dieper gaat met iemand. Dat is herderlijke zorg. Nou, dat is prachtig als je die hebt in de gemeente. En als ze ook de ruimte krijgen om die herderlijke zorg ook te mogen geven. Dat ze hun huis mogen openen en zeggen, kom eens bij me langs. En ik wil eens met je praten. Nou, dat is herderlijke zorg. Dan heeft iemand een gave en misschien ook wel een opleiding gevolgd om wat meer de diepte met iemand te kunnen ingaan. Nou, en als laatste, de professionele pastoraat. Nou, dat is een beetje als het binnen de gemeente, als dat niet kan, om wat voor reden dan ook, omdat gewoon de know-how er niet is, of dat geen pastoraal team is, dan zie je wel eens dat mensen verwijzen naar buiten toe, buiten de eigen kerkmuren. Eerlijk gezegd, hoewel wij dat hier doen, en Jeanette en ik daar ook bij betrokken zijn, dit heeft niet de voorkeur. Waarom niet, denk je? Dat laatste punt. Minder persoonlijk. Hoewel, als je wat langer met iemand optrekt en je ziet de persoon één keer in de twee weken, maar dan doe je best een band opbouwen. Maar wat is...
Zou je nog een soort van anoniem, ja, ik moet het goed zeggen, maar dan kan het nog buiten de gemeente gebeuren, maar dan heb je binnen de gemeente nog geen verandering gezien.
Juist. Dus uiteindelijk, stap 1 en 2 is binnen de gemeente. En daar ligt de voorkeur wat mij betreft voor pastoraat. Nogmaals, ik snap dat het soms niet mogelijk is en dat het buiten de gemeente gezocht moet worden. Maar normaal gesproken is het prachtig als herderlijke zorg gewaarborgd is binnen de gemeente. Goed. Ik ben opgegroeid in een gezin waar een vader beroepsmilitair was. En de beroepsmilitair is een man van de tijd. Kijk eens. Precies 11:15. Dus bij deze gaan we lekker pauzeren. Heb je vragen, kom even persoonlijk naar mij toe. En dan kunnen we het er even over hebben. En kan ik ook het anders nog in de groep brengen daarna. Ja, tot 11:30. Ja, geniet ervan.